De Heer is hier. Amen. God is hier vanmorgen onder ons. Ik geloof dat God ook spreken wil door zijn woord en door zijn Heilige Geest. Ik wil u graag even slechts één Bijbelboek opslaan vanmorgen. Die bestaat uit één hoofdstuk. Dat is het derde brief van Johannes. Dat is een goede quizvraag. Weet je dat? Hoeveel boeken in het Nieuwe Testament bestaan uit één hoofdstuk? Ik laat dat even aan u over. Alhoewel, ik zal u het antwoord vertellen. Het zijn 4. En 1 in het Oude Testament, dat maakt 5. 3 Johannes. 3 Johannes. Vergeef me, ik ben zwaar verkouden, dus ik hoop dat het overkomt. Ik zal mijn best doen om te articuleren. Johannes, derde algemeen brief aan de apostel Johannes. En ik lees uit de herziene Statenvertaling. De ouderling aan de geliefde Gaius, die ik in waarheid lief heb. Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat. En dat u gezond bent, zoals uw ziel goed gaat. Want ik was zeer verblijd toen er broeders kwamen en die van uw waarheid getuigden, hoe u in de waarheid wandelt. Ik heb geen grotere blijdschap dan hierover dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Geliefde, u handelt trouw in alles wat u doet, voor de broeders en voor de vreemdelingen, die getuigd hebben van uw liefde in aanwezigheid van de gemeente. U zult er goed aan doen wanneer u hen verder op weg helpt, voor een Godwaardige manier. Want ze zijn voor zijn naam uitgegaan, zonder iets aan te nemen van de heidenen. Wij moeten dan zulke mensen ontvangen, opdat wij medearbeiders van de waarheid mogen worden. Ik heb aan de gemeente geschreven naar Diophetres, die steeds onder hen de eerste wil zijn. En erkent ons niet. Daarom zal ik, als ik kom, de werken die hij doet in herinnering brengen. Hij belastert ons met kwaadaardige praatjes. En hiermee nog niet tevreden, erkent hij zelf de broeders niet en verhindert het hen die het wel willen doen en stoot hen uit de gemeente. Geliefden, volgt niet het kwade, ga maar naar het goede. Wie goed doet, is uit God. Maar wie kwaad doet, heeft God niet gezien. Van Demetrius is een goede getuigenis gegeven door allen die door de waarheid zelf, en ook wij geven een goede getuigenis van hem, en weten dat onze getuigenis waar is. Veel had ik u te schrijven, maar ik wil u niet schrijven met inkt en pen. Ik hoop u namelijk spoedig te zien en zullen wij van mond tot mond spreken. Vrede zij u, de vrienden groeten u. Groet de vrienden ieder bij naam. Tot zover het lezen van Gods woord. Vader, ik bid u vanmorgen dat de woorden van mijn mond en de overlekkingen van mijn hart, dat ze u welgevallig zal zijn, mijn Heer en mijn Verlosser, om Jezus Christus wil. Amen. Wij komen verschillende beelden tegen in het Nieuwe Testament. Die worden gebruikt als een soort omschrijving, een beschrijving als u wil, van de gemeente van de Heer Jezus Christus. Die ook het weergeven bepaalde facetten van de gemeente van de Heer Jezus Christus. U heeft dat van een herder, een schaapschooi, wijnstok en de ranken, een gebouw naar fundament, een priesterschap van alle gelovigen. Maar ook dat ene prachtige beeld die Paulus weergeeft in 1 Korintiërs 12, één lichaam en veel leden. En dit is ook echt veelsprekend. We zijn één, maar we zijn ook verschillend. Vele leden. Zowel de eenheid als de verscheidenheid. En elk lid draagt bij tot het welzijn van het geheel. Elk lid van de gemeente van de Heer Jezus Christus heeft door God een plaats gekregen binnen het lichaam van de Heer Jezus Christus. U heeft een plaats binnen dat lichaam. Nou, we kunnen misschien zeggen, maar we dragen ook bij aan de gemeente. Want als de collectezak rondgaat, dan doen we er iets in. Dus we dragen ook bij. Dat is een goede zaak. Blijf dat doen. Vooral als ik hoor van de noden van die voor de verbouwings werken. Dus draag dus bij aan het werk van Gods Koninkrijk. Maar we dragen ook bij op allerlei andere manieren voor de werking van de gemeente. Elk een is belangrijk. En in 1 Corinthians hoofdstuk 12 wordt Paulus het beeld van het lichaam gebruikt om de functionering van de gemeente weer te geven, laat hij duidelijk zien dat het ontstaan van de gemeente, de samenstelling van de gemeente, is zuiver goddelijk van oorsprong. U bent niet hier omdat u dacht, oh, ik wil eens zien hoe dat een evangelische kerk eruit ziet van binnen. U bent niet hier gekomen omdat u dacht, nou het is hier fijn en gezellig. En dat is het ook. U bent hier gekomen omdat God u heeft gedoopt in dat een, door dat ene geest in dat ene lichaam. U maakt deel uit van de plaatselijke gemeente van de Heer Jezus Christus. De Bijbel zegt, wij zijn doordrenkt in de Heilige Geest. Dat is wat ons anders maakt dan mensen in de wereld. Wij hebben de Heilige Geest ontvangen. Door de Heilige Geest zijn we gedoopt in dat ene lichaam. U bent hier omdat God dat gewild heeft. Omdat God heeft dat verlangen u te plaatsen binnen de kader van zijn gemeente. Kort samengevat, de gemeente, het lichaam van Christus, is zuiver goddelijk ook van oorsprong. En het hoofd is koning Jezus. En hij is het hoofd van het lichaam, zegt de Bijbel. In dat 1 Corinthians 12 zegt Paulus, maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk in het lichaam, een plaats gegeven zoals hij gewild heeft. Elk van ons heeft een bijzondere plaats in de gemeente. Voor de een is dat om vooraan te staan, voor de ander heeft een andere taak. Ik ben altijd blij als er mensen zijn die in de gemeente kennis hebben van allerlei administratieve zaken. Dat is mij aan mij niet besteed. Dus we bidden vanavond voor de broeders die met allerlei administratieve zaken en over gebouwen en alles moeten bespreken vanavond. Dat God dat ook leiden zal. Bid voor deze broeders. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld dat hij aan het lid dat eer tekort komt, grote eer geeft. Weet u, ons menselijke lichaam is prachtig. En u ziet dat wat voor ogen is. En u zegt, nou, ik doe alles voor een mooi gezicht te krijgen. En een mooi, zuivere, gladde huid. Ik doe alles om een prachtige voorschijn. Dat is slechts maar één gedeelte van het lichaam. Het lichaam is één geheel. Nou, mijn grote tenen zijn niet aan te zien. Maar zonder grote tenen kan ik niet rechtstaan. Heel moeilijk. Begrijp je wat ik bedoel? Onaanzienlijk. Misschien, maar dat merk je niet op. Maar ik heb ze wel nodig. En u ook. Ja? Elk onderdeel van ons menselijke lichaam heeft een doel. Elk lichaam van de plaatselijke gemeente, God heeft een plan met elk een van ons. En God wil juist dat er geen verdeeldheid zal zijn in het lichaam. Maar dat de leden voor elkaar gelijk zullen zorgen. Dat vond ik zo mooi vanmorgen. We konden delen in de blijdschap van sommigen en in het verdriet van anderen. Dat is de familie van Jezus Christus. Zo functioneert de plaatselijke gemeente. De gemeente is geen club. Het is geen culturele vereniging. waar men moet hem voor betalen om lid van te worden. Nee, de gemeente van Jezus Christus, dat heeft God in het leven geroepen door het doop van zijn zoon. En door het werk van de Heilige Geest, door het prediking van het evangelie. De prijs om deel uit te maken van het lichaam van Christus, die heeft de Heer zelf betaald. De hoogste prijs ooit, die heeft zijn leven voorgegeven, zijn bloed voorgegeven, zichzelf voorgegeven. De volle prijs is reeds betaald. Daarom is het jammer als je leest en hoort dat onderling op plaatselijk niveau in de gemeente van het lichaam van Christus, dat het mankementen vertoont. We lopen niet altijd gelijk. Iedereen handelt afzonderlijk. Niet alle ogen staan in de juiste richting. Ik vond het mooi dat we dat laatste vanmorgen uit de Filippenzen hoofdstuk 2, waar dat hoofdstuk ook over spreekt. Weet u, het lichaam van Jezus Christus is zo bijzonder, zo uniek, dat God er ook over waakt. Het is zijn lichaam. Het ergste is als in een gemeente één persoon bijvoorbeeld altijd heerschappij wil voeren boven de rest. En dat komen we tegen hier in 3 Johannes. Ik wil spreken vanmorgen over 3 mensen. Alle 3 zijn gelovigen, maar 2 hebben een zeer positieve kijk op de lichaam van Christus, een ander juist niet. 3 mannen, Gaius in de vers 1 tot en met 8, een geliefde broeder. Diotrefes in versen 9 tot 11, een gevaarlijk man. En Demetrius in 12 tot en met 15, een goede getuigenis. Laat ons even over die Gaius even hebben. Ik denk dat ieder gemeente zou blij zijn met een geliefde broeder als Gaius. Hij was geliefd, hij was trouw, hij was een betrouwbare broeder. En Johannes die schrijft een brief aan deze man om hem te bemoedigen. En hij heeft hem, u ziet dat in vers 1, de ouderling, dat is Johannes, aan de geliefde Gaius, die ik in waarheid lief heb. Hij heeft een brief, persoonlijke brief aan Gaius geschreven. Hij heeft ook een tweede brief geschreven, dat ziet u ook in vers 9, aan die zeker Diofritres. Maar deze man, die wilde dat brief niet in de gemeente voorlezen. Maar de brief die we hier hebben, de eerste gedeelte, is echt gericht aan deze Gaius. En we zouden kunnen afleiden van vers 4 dat Gaius is ook een soort geestelijke kind van Johannes. Want hij zegt, hij spreekt van dat mijn kinderen. En hij ziet Gaius als één van zijn geestelijke kinderen. Eén van de mensen die door de bediening van Johannes is tot levend geloof gekomen in de Heer Jezus Christus. Weet u, die geestelijke verbondenheid wordt nog meer beklemtoond wanneer dat Johannes zegt van die Gaius in vers 1, die ik in waarheid lief heb. Gaius, ik hou zo ontzettend veel van je. Je bent een geliefde broeder voor me. En dat is niet echt zomaar ik zie je graag. Je bent maar een vriendelijke man. Nee, dit is echt in de waarheid liefheb. Dat wil zeggen dat ze vinden elkaar in de eerste plaats in de waarheid van de Heer Jezus Christus. Weet je wat ons zo één maakt? Is dat wij niet alleen elkaar vinden in dezelfde gemeente, in dezelfde lichaam. We bevinden onszelf binnen dezelfde waarheid. We houden vast aan datzelfde woord. Wij hebben de waarheid leren kennen. En zijn naam is Jezus Christus. Hij is de waarheid. En omdat wij leden zijn van het lichaam, omdat wij allen die hem lief hebben, hem kennen, door zijn verzoenend bloed tot het geloof zijn gekomen, dat maakt ons één. En we voelen ons ook één en geliefd binnen de gemeente van de Heer Jezus Christus. En 3 keer de derde brief van Johannes, 3 keer spreekt Johannes over het feit dat hij is Gaius, u bent geliefd. U bent geliefd. In het volgende brief, Judas, spreekt Judas er ook over. En hij zegt drie dingen. En ik wil dat u drie dingen onthoudt. En ik wil dat u regelmatig, als u opstaat 's morgens en u voor de spiegel staat, en u denkt, ja, dat lichaam ziet wat ouder uit en er zijn ook mankementen aan dat lichaam. U bekijkt in de spiegel en u bekijkt uzelf en u zegt het volgende, u vindt dat in de eerste versen van Judasbrief. Hij zegt, u bent geroepen, geheiligd en geliefd. Amen. Wat bent u? U bent geroepen, geheiligd en geliefd. U bent niet zomaar een nummer. U bent niet zomaar een persoon die hier op aarde rondloopt. U bent geroepen. U bent geheiligd. God heeft u apart gezet voor zichzelf. En u bent geliefd. Dat is wat het zo bijzonder maakt. En misschien denkt u van uzelf, oh, ik ben niks waard. Ik kan niks. Het leven is mij de moeite waard niet. Maar Gods... Bekijkt u zelf zoals God u beziet, geroepen, geheiligd en geliefd. En Johannes die zegt in vers 3 voor Gaius, hij zegt, of beter gezegd vers 2, hij zegt, ik wens dat het u in alles goed gaat. Dat u gezond bent zoals uw ziel goed gaat. Ja, dat is heerlijk, dat hij dat, de wijze waarop hij dat ook zegt. Dat woord hier wens is hetzelfde woord dat gebruikt wordt in de Griekse taal voor bidden. Nu, waar bidt Johannes voor? Waar wij ook voor zouden kunnen bidden als leden van hetzelfde lichaam. Hij zegt dat het u in alles goed gaat. Letterlijk dat u voorspoedig zal zijn op elk terrein van uw leven. En dat mogen we ook bidden. We mogen echt God vragen, Heere, dat het goed met ons mag gaan. Op elk mogelijke vlak, in ons gezin, op mijn werk, maatschappelijk, ook misschien financieel. Weet je, we mogen voor elkaar op iedere vlak ook bidden. We zijn een familie. We zijn leden van hetzelfde lichaam. En als één lid lijdt, we mogen hier komen en zeggen, hé, ik zit zonder werk, wil jullie voor me bidden? We staan voor een geweldige financiële uitdaging als gezin. Wil je voor ons bidden? Mogen we dat niet vragen? We zijn een familie. We zijn er voor elkaar om dat ook te doen. En de grote evangelist Moody, die zegt, God heeft een checkboek. Ja, ik heb er geen, maar hij zegt, God heeft een checkboek. En dat is Filippenzen 4, vers 19. Mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Dat is waar. In alles wat u nodig hebt. In Christus Jezus. Zo functioneert de familie van de Heer Jezus Christus. Laten we echt in die zin ook veel meer een familie zijn. Bid dat u gezond bent. En hij zegt, zoals het met uw ziel gaat. We zijn drieledig. Een mens heeft een lichaam, ziel en een geest. Het is juist de ziel en de geest die ook contact hebben met God. De ziel zegt wie ik in wezen ben. Mijn geest is dat waardoor God tot mij spreekt. Hoe weet ik dat ik een kind van God ben? Omdat de Heilige Geest spreekt tot mijn geest en die overtuigt mij. Je bent een kind van God. Nou, dat is wat God ook doet door zijn geest. Maar hij zegt dat ook uw ziel goed gaat. Weet u wat God gedaan heeft met uw ziel? Hij heeft het verlost. Uw ziel was vroeger dood. God heeft uw ziel levend gemaakt. Amen. U bent een levende ziel. God heeft u iets gegeven waar u geen recht op heeft, waar u niet verdiend heeft. Heeft God dat u gegeven of hij wil u dat ook geven? Hoe gaat het met uw ziel? Kan u echt zeggen, het gaat heel goed met mijn ziel. Mijn ziel verblijdt zich in de Heer, mijn God. Drie keer in de psalmen, in psalm 42 en psalm 43. Drie keer zegt de psalmist, hij spreekt tot zijn ziel. En hij zegt, waarom buigt gij u neder, o mijn ziel? Waarom? Die was diep bedroevig. Die zag het niet meer zitten. En hij zegt, waarom buigt u neder? We mogen dat doen. Hey, waarom heb ik reden om in een soort neerwaartse spiraal te verkeren. Ik ben geroepen, geheiligd, geliefd. Ik moet juist zorgen dat mijn ziel wordt verkwikt. Dag in, dag uit. Dat is iets dat God alleen kan doen. De moderne wetenschap kan dat niet doen. Paulus die bidt in 2 Corinthians 4, 16. Voor elk een van ons werkelijk zouden worden. En daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel. Ook vergaat ons uiterlijk mens, toch wordt de innerlijke mens van dag vernieuwd. Daarvoor mag u bidden, daarvoor mag u geloven dat God u gaat vernieuwen van binnen, elke dag opnieuw. Misschien u kijkt voor de spiegel en u ziet dat de haren grijs worden. Ik hoef geen haarkleur te kopen, dat kleurt vanzelf. Begrijp ik bedoel? Het uiterlijk takelt af. Maar ik wil al ben ik misschien wat ouder dan sommigen van u, en sommigen van u zijn nog veel ouder dan mij. Al bent u 17 of 70, of ik weet niet hoe oud dat u bent. U mag daarvoor bidden dat God uw ziel verkwikt, dag in, dag uit. Dat is iets dat God wil doen. En dat kan geen enkel mens voor u doen. Enkel God alleen. Er is één ding als een goede getuigenis te geven van het geestelijke wandel van Gaius, van de onderlinge liefde. Maar Gaius was ook een bron van vreugde voor Johannes. Hij zegt twee keer in vers 4, hij zegt dat het mij goed doet als ik zie dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Hij zegt ook in vers 4 dat hij is zeer verblijd, grote blijdschap. Als hij verneemt dat zijn kinderen in de waarheid wandelen. Wat wil dat zeggen? Wat wil dat zeggen? Dat je elke dag om je arm loopt op straat met een Bijbel. Is dat in de waarheid wandelen? Ik zal nooit vergeten, ik was op een bus in Groot-Brittannië, meer dan 50 jaar geleden. En ik was ergens in Londen en ik liep met de Bijbel onder mijn arm. En de dame, voor mij volslagen onbekend, die zegt, dat vind ik mooi. Dat vind ik mooi. Nou, dat is mooi als je openlijk met de Bijbel op straat mag lopen. Dat is heerlijk. Ja, ik schaam me de evangelie niet. Maar met de waarheid wil wandelen is niet dat je de Bijbel onder je arm draagt, maar dat de waarheid is in je hart. Dat is in de waarheid wandelen. Dat u echt dat de waarheid van het evangelie, de waarheid van de Bijbel, de waarheid van God, is zo in u aan het werk, dat het uw leven verandert van binnenuit. Dat is wat God wil doen. In de waarheid wandelen. Dat u eerlijk bent in wat u doet. Dat u niet zomaar als de wereld denkt van, ja, well, ik vul mijn belastingsformulier in zoals ze dat wil. En niemand hoeft dat te weten. Terwijl je weet de heleboel dingen die erop staan niet kloppen. Of ik doe dit, of ik doe dat. Nee, ik wil in de waarheid wandelen. Omdat ik dat wil doen, dan vraagt dat van mij dat ik bij iedere beslissing mij afvraag, hey, is dit wat God wil? Is dit in overeenkomst met zijn woord? Zo, als ik dat zou doen, zou God daardoor vereerlijkt worden. Dat is waar we naar uit moeten. Dat God in alles zou worden verheerlijkt. Weet u, het is één ding om te zeggen dat wij Christus kennen. Nu, wij evangelisten zijn zo goed in jargontaal. Wij zeggen, ik heb de Heere leren kennen. Amen. Maar is dat enkel kennismaking? Of kent u hem nog beter en beter en beter door de jaren heen? We spreken van het feit, ik ben tot bekering gekomen. Prachtig. Maar bent u echt rechtsomgekeerd en echt de andere kant uitgegaan? En het oude leven achter u gelaten? Wij zeggen ook soms dat wij tot geloof zijn gekomen. Prachtig. Maar je moet in dat geloof blijven wandelen. Dat is nog veel beter. Christen zijn is niet slechts een uitdrukking, maar een realiteit. En daar heeft de wereld ook nood aan. Maar ik lees van deze Gaius, hij was ook een trouwe broeder. Er staat in vers 5. Geliefden, uw handel trouw in alles wat u doet voor de broeders en voor de vreemdelingen. Nu, wie waren die vreemdelingen? Nu, in die tijd had u rondreizende predikers. De gemeente kwam niet samen in een mooi gebouw als deze. Die kwamen samen aan huis. En overal waar die huisgemeentes waren, kwamen er rondreizende predikers. En Gaius stond bekend als iemand die deze broeders in de Heer, die in zijn naam zijn uitgegaan, zoals het staat, om voor die mensen te zorgen. Hij droeg zorg voor deze rondreizende predikers. En dat was zo bijzonder dat die rondreizende predikers hebben getuigenis gegeven van de trouw en de waarheid in het leven van deze Gaius. En niet alleen dat, is dat deze rondreizende predikers, die hebben niet alleen het woord gebracht, maar de gemeente heeft hen geld gegeven om hen ook verder te helpen in hun bediening. In vers 8, opdat het uw medearbeiders zijn van de waarheid, van dat wij medewerkers van de waarheid mogen worden. Weet je, wanneer dat wij geven voor zendingswerk, wanneer dat we geven voor mensen die betrokken zijn in het verkondigen van het evangelie, wij zijn daar niet te plaatsen, maar we hebben wel invloed door het feit dat we voor die mensen kunnen geven, ook voor die mensen kunnen bidden. Mijn vrouw en ik helpen al jaren een Berber-echtpaar. En die bereiken Berbers, dus Marokkanen, met het evangelie via radio-uitzendingen. Ik spreek maar één woord Arabisch, en dat is alles. Maar hij spreekt Arabisch, Berber, Frans, een zeer getalenteerde jongeman. Was zelf Berber, tot geloof gekomen in de Heer Jezus Christus. Hij bereikt mensen. En wij hebben een heel klein deel aan zijn bediening. Maar we delen met hem in de zegeningen. Er is veel te zeggen over deze Gaius. Hij was geliefd, getrouw en alles. Wat is het fijn als je mensen in de gemeente hebt waar je zegt, nou, daar kan ik op rekenen. In een gemeente waar ik opgegroeid ben in de Verenigde Koninkrijk, daar was een broeder. En die was de eerste die daar kwam, morgen, zondagmorgen. En die was de laatste die wegging. Die was er altijd. Als de stoelen moesten opgeruimd. Die heette Ernie trouwens. Ernie was er. Ja? Als er iets te doen was in de gemeente, iets moet klaargemaakt worden voor de volgende samenkomst. Ernie was er. Je kon er op Ernie rekenen. Een trouwe broeder. Maar ik ga nog verder, want ik moet het hebben over helaas iemand anders. Dat is niet zo fijn. Dat is van die Diotrefes. Dat was geen fijne man. Want Johannes heeft ook een brief geschreven aan de gemeente. Ook aan die Diotrefes in vers 9 tot 11. Maar hij wilde niks van weten. Zelfs, ik geloof dat hij die gemeente heeft, dat die gemeente geen weet heeft van die brief. En mogelijk heeft Diotrefes die in stukken gescheurd. Hier was een man die was overtuigd van zijn bediening. Hij liet niemand anders binnen in de gemeente. Als een onreizende prediker kwam, u bent niet welkom. Ik heb het hier voor dit zeggen en niemand anders. Hij stuurde praatjes rond over de apostelen. Hij roddelde. Hij was enkel gefocust op de waarheid zoals hij dat kende en meer niet. Hij was de man die de touwtjes in handen veel te strak in handen ging houden. Hij roddelde, zoals ik zeg. Hij stond niet open voor kritiek. Hij was belust op macht. En hij wilde zijn kleine gemeente voor zich houden. En wilde niet dat een ander leraar zouden komen die de gemeente bij hem als leider zouden wegpraten. Zelfs Johannes wilde hij niet ontvangen. En Johannes zegt, als ik daar bij jullie kom, ga ik even bij hem op bezoek. En we gaan dat hem even uitpraten. Wat was het probleem met deze man? Kort samengevat, hij was hoogmoedig. Hij wil onder hen de eerste zijn. Een dictator in de plaatselijke gemeente. In het volgende brief Judas was de halfbroer van de Heer Jezus Christus. En hoe noemt hij zich? Als een dienaar van Jezus Christus. Wat een heel andere houding dan deze deelvertres. Jezus zegt dit. Hij zegt, maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw dienaar zijn. Zoals ook de Zoon des Mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot losprijs voor velen. De grootste voorbeeld van een echte dienaar is Jezus Christus. Die kwam om zijn leven te geven als een ware dienaar. En hij gaf zijn alles. Een oudste zegt in de Bijbel, mag niet vechtlustig zijn. En Petrus zegt, niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heer. Waar waken de oudsten van de gemeente over? Over het erfdeel van de Heer. Wij zijn het erfdeel van de Heer. Wij zijn hier omdat de Heer dat ook gewild heeft. Hoeveel kwaad hebben zulke leiders niet toegebracht aan het lichaam van Christus? En als u zegt, ik ken dergelijke gevallen, ik ook. Ik ken een situatie waar een man, die was tijdens de week bij het leger, sergeant in het leger. En die was leider van de plaatselijke gemeente. Ik hoef u niet veel bij voor te stellen. Hij vergat even zondags dat hij ook daar niet sergeant was. En hij heeft veel kwaad berokkend. Ik heb iemand gekend die zei tegen mij jaren geleden. Er komt geen enkel ander prediker bij mij in de gemeente. Niemand. Ik heb het hier voor het zeggen. Ik keek hem aan en ik zei, ja, misschien had ik het niet moeten zeggen. Maar ik zeg, ik vind het echt jammer voor uw gemeente dat ze elke zondag naar jou moeten luisteren. Hij was niet open voor anderen. Hij had de waarheid in pacht en staat niet open voor iemand anders. We moeten oppassen. Er is de liefde en daar is de waarheid. Ik heb de waarheid lief. En vele anderen hebben de waarheid lief. Maar de wet gaat nooit boven de genade. De wet gaat nooit boven de genade. In de tweede brief van Johannes, er was een zuster, die liet iedereen binnen. En dat was ook gevaarlijk. Dus daar geloof ik dat lessen ook voor ons zijn. En dan zegt Johannes in vers 11, geliefde volgt niet het kwade, maar het goede. Wie deed het goede? Nou, dat was het volgende, daar sluit ik mee. Demetrius, die had een goede getuigenis. Dat was de postbode. Die bracht de brief van Johannes tot aan Gaius, een andere gemeente. Hij was de postbode. Johannes zegt, je mag die broeder aanvaarden in het geloof. Dat is een ware broeder. Vroeger in de Bijbel, als men op bezoek ging bij een andere gemeente, ze brachten aanbevelingsbrieven mee. Als ze wil deelnemen aan de tafel van de Heer, ze hebben een aanbevelingsbrief. Nou, dat doen wij niet. Maar hier is een broeder die was in de gemeente en die had een goede getuigenis. Zijn leven is een constant uiting van de waarheid. Als iemand naar Demetrius keek en vervolgens naar de waarheid, dan zag hij dat Demetrius deed beantwoorden om wat de waarheid voorschrijft. Dus wil je weten wat het is om in de waarheid te wandelen? Wil je weten wat het is om een goede getuigenis te hebben, zegt Johannes? Demetrius is er een voorbeeld ook van. Met dat laatste heb ik ingekort. Drie mannen in de plaatselijke gemeente in het ene lichaam. Er was Gaius. Hij was geliefd. En dat bent u ook. Geliefd, geroepen, geheiligd. En er was deze Diotrephes. Die wilde altijd de eerste zijn. Die heeft nooit geleerd wat het is om een dienstknecht te zijn van Jezus. En deze Demetrius, een goede getuigenis. Laten we het goede navolgen. Amen. Vader in de hemel, wil u danken voor uw woord en bidden dat u ook de naprediker willen zijn van het gesproken woord. Heer, we willen een goede getuigenis geven aan de wereld. Heer, we willen dat de waarheid van de Bijbel zichtbaar wordt in ons leven, de leven van elke dag. Bewaar ons voor hoogmoed. Maak uw Heer dat we mensen worden van een goede getuigenis. Tot eer van uw naam. Amen.